Dit is Studio Langehans, de onafhankelijke en ongesponsorde podcast voor de huisartspraktijk over diabetes, obesitas, chronische nierschade en cardiovasculair risicomanagement. Ja, van harte welkom bij deze 29e podcast van Studio Langehans. Het is juli 2025 en ik zit hier, ik ben Bas Houweling, kaderhuisarts diabetes, en ik zit hier samen met...
Ja, met Petra Dogger, praktijkverpleegkundige.
Ook een vaste gast, hè, in ons team. En zeker ook in onze podcast.
Ja, zeker. Het is altijd leuk, Bas, om het te doen. En wij mogen weer een keer met z'n tweeën.
En de laatste podcast voor de zomer.
Zeker. Heb je nog iets meegemaakt?
In de dagelijkse praktijk. Ja. Ja, ik heb. Nou ja, we komen elke dag natuurlijk leuke patiënten langs. Maar ik had vorige week weer een patiënt en ik dacht, hoe ga jij hier nou mee om? Dat is een man, die is 67, die heeft 2 jaar diabetes. Dat is op zich goed gereguleerd. Hij heeft geen medicijnen, HbA1c 51, maar hij heeft een body mass index van 36. En hij wil al wat langer. Nou ja, dat verminderen, want hij is nu gepensioneerd en hij gaat lekker aan de gang. Dus hij is naar de GLI geweest en dat heeft hij 2 jaar volbracht. Mm-hmm. En hij is 2 kilogram afgevallen en hij wil meer, maar hij wil niet geopereerd worden. Dus hij kwam bij mij ook met de vraag, hij kwam voor een diabetescontrole, hoe kunnen we nou, ja, ik hoor allemaal van die middelen, is dat nog mogelijk voor mij? Nou, en dan loop je meteen vast.
Dan zeg althans, je nee.
Nou ja, de GLP-1 receptoragonisten, mm-hmm. waar ik dan meest nog mee werk? Geef jij die Misimba, die naltrexon-bupropion voor obesitas?
Zelden.
Ja, ik heb daar ook nog geen ervaring mee, maar dat zou natuurlijk nog wel kunnen. Maar de meest effectieve middelen, de GLP-1-receptoragonisten op het gebied van obesitas, ja, dat moet je op het ZN-formulier aangeven.
Nee, dat kan niet bij deze man.
Nee, omdat hij diabetes heeft.
Ja.
Dus hij heeft een aandoening, waarschijnlijk door zijn obesitas.
Ja. En die... Nee, ik denk dat wij daar. Ik loop daar in de praktijk natuurlijk ook tegenaan. Op het moment dat je hem graag in zou willen zetten, kan het nog niet. Maar ook dat je denkt, iemand die dus geen diabetes heeft gekregen van zijn obesitas, denk ik gelukkig maar. Maar wel een hoge bloeddruk. Die wel. Maar iemand die dus metabool nog erger verstoord geraakt is.
Diabetes.
Die niet.
Nee, ja, want dat is een ander formuliertje.
Het voelt niet goed. Zeker niet. Nee, okay. Maar er is nog niet heel veel licht aan het eind van de tunnel hier, denk ik.
Nou, misschien moeten we gaan bezig met een podcast over obesitas. Misschien is dit ook een van de onderwerpen die ze daar nog eens kunnen oppakken.
Zeker, leuk.
En ik vroeg mij af, heb jij nog iets meegemaakt in de praktijk?
Ja, we hebben, volgens mij waren jij en ik dat ook, een podcast opgenomen over de albumine-creatinine-ratio. Maar ik loop toch ook nog best vaak in de praktijk tegen die klaring aan, waar wat dan mee is. Want ik had een mevrouw, dus 68 jaar, en die komt gewoon jaarlijks bij mij op het spreekuur voor C4M. Had een klaring van 75 vorig jaar. Nou, prima, was helemaal stabiel, goed. En toen kwam ze in februari en toen had ze ineens een klaring van 54. Nou, dan zegt het, dan denk je, beste knik.
Ja.
En ik denk dan, oké, ik ga netjes wat wij altijd voorstellen. Hè? Even nadenken, er was eigenlijk niet heel veel dat ik kon bedenken. Netjes uitgevraagd, herhaald, 55. Ik denk, nou, dat is stabiel.
Jij wist, dit is niet een acute verslechtering op dit moment.
Nee.
Maar ergens in die periode is daar een knik in.
Ja, en een best een forse knik. Ja. Ik bedoel, dat is 20 punten naar beneden.
Ja.
En nog een keertje herhaald, was die weer 55. Toen dacht ik, nou, laat ik eens een 24-uursklaring doen. Daar kwam precies hetzelfde uit. Van Jan Westering geleerd dat je heel goed kan meenemen of iemand inderdaad wel echt matig is met zout. Hè? Dus dat natrium gecontroleerd in die 24-uurs urine. 4,5 gram had ze opgegeten de dag.
Wat heb je gedaan? Ja, dat kan je niet een knik door verklaren, maar je hebt in ieder geval dat gemeten.
Nee, maar ik dacht...
Ja, want, ik wil alles weten.
Ik wil alles weten. Ja. Dus het was helemaal prima. Ze was niet ziek geweest, ze rook niet, ze heeft geen obesitas, de bloeddruk was goed. Eigenlijk alles is op orde.
Medicamenteus,
niks veranderd.
Niet opgenomen geweest in het ziekenhuis.
Niks, helemaal niks bijzonders. Zij zat ook, ja, nee, ja, nee, ja,
Dus in één keer gaat voor iemand van, nou ja, geen chronische nierschade naar in ieder geval het gebied waar mogelijk chronische nierschade in ontstaat. Ja. Want je moet dat misschien nog 3 maanden later nog een keer meten. En dan weet je, oké, dit is chronische nierschade.
Nou ja, maar wat hebben we gedaan? Want het was februari en in juni bleef het dus gelijk.
Okay.
En toen dacht ik, ja, dat verandert dus. Hij gaat niet weer omhoog. En dan, soms zie je zo'n enorme knik. Soms zie je inderdaad dat hij wel weer goed komt. En dan denken wij, oeh, gelukkig, het is weer, het krabbelt al mooi op, wordt er dan gezegd.
Ja, maar nu niet.
Maar wat dan als je dit vindt, wat moeten we daar dan mee?
Ja, nou ja, hele goede vraag. Ik had precies zo'nzelfde casus van mijn collega. Die kwam met deze vraag. Die had ook zo'n rare knik erin. En daarna weer stabiel. En ook geen oorzaak. En toen heb ik gezegd, nou, doe maar wat onderzoekjes. Echootje en zit er bloed in de urine? Dat was allemaal niet zo. En toen heb ik het gelaten. Maar ik weet niet of dat... Ja, het is wel raar.
En moet je het dan laten? Als je dus,
dat is de vraag.
En als je het niet laat, wat doe je dan? En dan is het dan doorsturen, maar wat doen zij dan?
Ja. Nou, ik weet iemand die we hiervoor kunnen vragen. Ik zit tegenwoordig, want de NHG is nu op dit moment bezig met de update van de NHG-standaard chronische nierschade.
Fijn.
Dat doen ze samen met de internisten, nefrologen. Dat is een multidisciplinaire richtlijn. En ik zit daar ook in. En ik heb daar vorige keer de eerste bijeenkomst gehad.
Okay.
En daar zit onder andere Mark Hemmelder in. En hij is hoogleraar nefrologie in Rotterdam, in het Erasmus. En volgens mij, hij heeft ook in de vorige standaard gezeten. Dus we gaan hem gewoon eens...
Hij weet vast veel antwoorden op onze vragen.
We gaan het zien.
Heel goed, we gaan hem bellen.
Bellen met een expert.
Met Mark Hemmelder.
Dag Mark, met Bas Houweling van Langehans. Ik zou jou even bellen over een patiënt waar wij tegenaan lopen.
Ja.
Ja, we hebben net hier, we spreken altijd casussen uit de praktijk. En dit komt eigenlijk best veel voor. We hadden, Bas en ik hadden allebei een casus. Met een, dat je random dus zeg maar bij jaarcontrole een klaring weer opnieuw meet. En die dan onverklaarbaar ineens lager is. En dan ook echt drastisch lager, van 75 naar 55 bijvoorbeeld. En dan herhaal je hem en dan herstelt hij niet meer. Wat is dan volgens jou de meest waarschijnlijke oorzaak dat gebeurt?
Nou, de meest waarschijnlijke oorzaak ligt vaak buiten de nier zelf. En dan denk je aan problemen die tussentijds ontstaan zijn. Iemand is ziek geworden, er zijn medicatieveranderingen geweest. Dat soort verschijnselen zoek je altijd naar. Is er in de afgelopen periode, voordat die knik ontstond, zijn er bijzonderheden geweest waar je dat aan kunt linken?
Oké, dus je moet eigenlijk vragen, is iemand ziek geweest? Zijn er medicatiewijzigingen geweest? Heeft iemand iets genomen wat wij niet voorgeschreven hebben? Is misschien ook wel een belangrijke vraag. NSAID's bijvoorbeeld. En als dat dan niet zo is, hè, dan hebben dat uitgesloten. Geen koorts gehad, niet ziek geweest, niks bijzonders. Moeten wij dan aanvullend onderzoek gaan doen als we dat vinden?
Ja, wat je dan doet is, je stelt eerst vast van... Als de nierfunctie die verlaagd is bevestigd is, dan heb je dus echt te maken met een forse afname van de nierfunctie. Die meer dan, als je van 75 naar 55 gaat, neemt dat met meer dan 15% af.
Ja.
En volgens de NHG-standaard die we hanteren, is er dan sprake van een relevante afname van nierfunctie. Die patiënt had blijkbaar eerder geen chronische nierschade, hè, want EGFR was boven de 60, er waren geen andere tekenen van nierschade, dus je kunt ervan uitgaan dat dat niet zo was. Dan heb je dus een nieuwe situatie en dan kan je dus, als je met zo'n verandering te maken hebt, kun je in principe doorverwijzen naar de tweede lijn, dat mag, dat staat ook in de standaard. Maar je kunt als huisarts ook zelf onderzoek doen om een eerste indruk te krijgen. En de zaken die ik dan vaak adviseer is, doe een urine sediment of een stik om te kijken van, is er sprake van erythrocyturie of leukocyturie of een aanwijzing voor een urineweginfect. Dat is denk ik wat je ook in je praktijk als huisarts regelmatig doet. Dat is niet heel ingewikkeld. Als je echt een microscopisch sediment aan wil vragen, dan is het, wordt dat alweer wat lastiger, weet ik uit de praktijk. Dat doe ik eigenlijk alleen maar als ik zie dat er geïsoleerde erythrocyturie is, om te kijken of dat vanuit de nier komt of vanuit de blaas urine wegen.
Oké, maar dat even voor de duidelijkheid. Als wij dan een stik doen en je vindt bloed in de urine, dan zeg je, dan moet je eigenlijk ook een sediment doen.
Eigenlijk wel, ja. Okay. Dat is wel belangrijk, want dan krijg je goede informatie over waar komt de, komen die bloedcellen vandaan.
Oké. Okay.
En dat doe je dan, hè? Want wij, sommige huisartsen doen ook wel een sedimentje in de praktijk. En dan kijken wij natuurlijk of er een urineweginfectie is. Maar dit is echt een lab onderzoek. Hè? Dus dysmorpheërisch moet je dan gaan zoeken.
Ja, en dat is soms, vroeger werd het in huisartsenpraktijken ook nog beoordeeld zelf. Maar dat is niet heel gangbaar meer, weet ik. En dat is echt een laboratoriumtest die je gewoon aan kunt vragen bij het ziekenhuis. Moeten mensen wel urine vers voor aanleveren. Dus het is niet zo dat je dan een potje van gisteren kunt aanleveren. Dan krijg je geen goede uitslag. Maar dat kan.
Ja, en je hoort ook vaak dat er een echo wordt gedaan?
Ja, dat is het tweede wat ik zou adviseren. Is een echo van de nieren urinewegen om afvloedbelemmering uit te sluiten. Als je daar ook klinisch aanwijzingen voor hebt, is dat sowieso geïndiceerd. Hè, bij demping van de blaas bijvoorbeeld, of bij mixieklachten die een patiënt aangeeft bij navraag. Maar soms is dat niet zo bij anamnese of bij onderzoek. En dan is een echo toch van belang om ook bijvoorbeeld hierdoor een nefrose uit te sluiten.
Ja, precies. En soms vind je ook nog wel eens een heel zeldzame kwaadaardigheid bij zoiets natuurlijk.
Ja.
Dus, okay.
De vraag is altijd van, heeft het dan met die nierfunctieafname te maken? Hè? Want je zou verwachten dat als dat zo is, dat er dan ook afvoedbelemmering zou zijn door die maligniteit.
Ja. Dus dat zijn de twee dingen waarvan je zegt, als je anamnestisch helemaal geen oorzaak kan vinden voor zo'n knik, kijk of er sprake is van bloed in de urine. En zo doe dan een sediment om te kijken, komt het uit de blaas of komt het uit de nier? En doe een echo.
Ja.
En als je dat hebt gedaan, dan zou je misschien met een telenefrologische consultatie nog eens een nefroloog kunnen betrekken bij deze knik.
Ja, zeker. Dat is een hele goede, elegante manier om laagdrempelig contact te zoeken met een nefroloog die advies kan geven.
Ja, want de wachttijden zijn tegenwoordig heel lang in de ziekenhuizen. Dat varieert natuurlijk per regio, maar bij ons is dat best lang. En dan is het wel fijn dat je vast al wat onderzoeken hebt ingezet. En dan kan je laagdrempelig met elkaar overleggen. Want dat telenefrologie gaat heel snel, is mijn ervaring.
Ja, dat is ook de afspraak, hè, dat we dan binnen 48 uur een advies geven. En ik vind dat zelf ook prettig werken. En dat geeft inderdaad versnelling ook richting patiënt van waar kijken we naar.
Dus jij zegt zo'n knik, daar moet je altijd, ook al heb je alles netjes op een rijtje gezet, inclusief echo en sediment, overleg dan toch nog met iemand, een nefroloog, om nog wat verder te kunnen kijken of door te vragen. Je kan het niet neerleggen.
Nee, want ik denk zelf, er zijn een aantal opties. Het sediment laat afwijkingen zien die wijzen in de richting van nefrologische oorzaak. Dan is een consult van de nefroloog sowieso geïndiceerd om te kijken van, is het onderliggende nierziekte zoals glomerulonefritis. Mm-hmm. Als het sediment en de echo aanwijzingen geven voor een urologische oorzaak, dan is verwijzing naar de uroloog, denk ik, de beste optie. En dan hoeft dat niet direct via de nefroloog. Dan kun je ook eerst de uroloog raadplegen. Mm-hmm. En afhankelijk van de bevindingen later nog de nefroloog consulteren.
Ja, nee, mijn vraag was eigenlijk, stel dat je helemaal niks vindt. Dus de echo is
als
goed, de sediment is goed en je anamnese is ook goed, maar er zit wel zo'n rare knik in het verhaal.
Ja, dan zou ik ook zeker contact zoeken met de nefroloog, want dan is nog steeds de vraag, wat is hier de oorzaak van?
Ja. Oké.
En we zien eigenlijk echt bij die EGFR veel schommelingen. Hè? Wij meten dat natuurlijk op allerlei momenten, maar soms tweejaarlijks, soms jaarlijks, soms ook nog vaker. En als we dan zo'n knik zien, hè, dan hoor ik collega's wel eens vaak zeggen van, oh, nou, even goed drinken en dan herhalen. Is dat een goed advies?
Ja, dat vind ik zelf heel vaag. Want in principe is het zo dat ik dat niet adviseer, tenzij een patiënt klinisch gedehydreerd is. Hè, want dan weet je dat iemand mogelijk vocht tekort heeft en dat kan invloed hebben op je nierfunctie. Maar als iemand gewoon normaal eet en drinkt en er zijn geen tekenen van dehydratie, dan verwacht ik niet dat die vochtinname de nierfunctie verandert.
Nee, dus dan ga je er eigenlijk vanuit dat iemand al gedehydreerd is. Maar dat zou je dan anamnetisch beter kunnen uitvragen. Voordat je zegt, doe maar even gewoon goed drinken.
Ja, precies.
Okay. Het is misschien meer een doekje voor het bloeden. Hè? Want het is, wij willen natuurlijk iets doen. En het is vaak, merk ik in de praktijk bij collega's, is het gewoon die variatie van die 15% die gewoon in een mens kan zitten. In die creatinine en dus de EGFR. Dus dat is dan, en dan zeggen we, nou drink maar wat meer. En dan is die de volgende keer vanwege de biologische variatie gewoon weer wat beter.
Ja,
en dan denken we dat precies. Het drinken komt, maar dan komt waarschijnlijk helemaal niet daardoor.
Dus, exact, ja.
En nog een laatste vraagje, want je hebt het heel druk, begreep ik. Wij hebben een keer een podcast gehouden over kwetsbare ouderen. En dat ging over de ACR-meter. Er gaan heel veel potjes met eiwit heen en weer. En dan moet er weer een urineweginfectie uitgesloten worden. Zeker bij die kwetsbare mensen. Heel veel trammeland. Toen zei die nefroloog die we in de podcast hadden. Oh, bij die kwetsbare mensen, doe dat alsjeblieft niet meer. Want dat heeft allemaal niet zoveel consequenties. Hoe zit dat met het meten van de EGFR bij die kwetsbare mensen? Wat vind je daarvan?
Ja, dat vind ik eigenlijk ook voor de EGFR. Net zoals je net bij de albuminurie vroeg. Je kijkt heel erg naar de prognose van de patiënt. Als de patiënt zo kwetsbaar is dat de prognose beperkt is, dan heeft controle van de nierfunctie weinig zin. Je zou het kunnen overwegen als je zegt van ik heb bepaalde medicatie die aangepast moet worden op basis van nierfunctie om te zorgen dat mensen niet te maken krijgen met nare bijwerkingen in die fase. Dan is een nierfunctiemeting prima, want dan kun je op basis daarvan aanpassing doen. Maar voor het verdere beloop van het klinisch beloop van die patiënt zal het meten van die nierfunctie geen invloed hebben.
Ja, oké. Okay.
Dus ik ben altijd zeer terughoudend met metingen doen bij mensen waarbij je op basis van je beoordeling en in een gesprek hebt afgesproken dat je kiest voor een conservatieve behandeling waarbij je met name symptoomgericht werkt en op basis van medicatiegebruik kijkt van welke reden zou er zijn om een nierfunctie te bepalen.
Ja, nou, dat is denk ik heel erg belangrijk. Misschien ook iets voor de nieuwe richtlijnen om daar nog eens bij die kwetsbare groep ook naar te kijken van wat moeten we daar nu mee? Want dat wordt heel veel gedaan. Dat is dus een heleboel over diagnostiek, over werk, gedachtes.
En als je de uitslag hebt, dan moet je er wat mee.
Dan moet je er wat mee. En dan moeten we jullie weer consulteren. Nou.
En het creëert ook veel onrust bij patiënten, merk ik wel eens.
Zeker.
Ja. Nou Mark, super bedankt voor jouw tijd en voor je heldere uitleg.
Graag gedaan en veel succes met de behandeling van jullie patiënten.
Ja,
dat komt goed.
Dankjewel. Dag.
Oké. Okay.
Nou, is het duidelijk voor je, Petra?
Ja, ik denk het wel. Ik vond het echt wel goed weer uitgelegd dat je de herhaling is belangrijk. Hè? Is de knik echt een knik?
Ja, en is de knik, want die patiënt komt voor het eerst op het spreekuur. Dan zie je die knik.
Ja.
Dan moet je binnen een week dat creatinine bepalen.
Ja.
En dan moet je naar het creatinine kijken. Dan moet je maar eens lezen in de standaard hoe dat staat. Maar dat gaat over het creatinine. Ja. En als dat creatinine te veel stijgt, dan heb je over acute nierschade te maken.
Ja.
Maar bij jou bleef die stabiel.
Ja, bleef die dus stabiel. En creatinine was ook stabiel. Maar dan had je dus, en dat hebben wij dus niet gedaan, maar dat is wel iets waarvan ik denk, dat hadden we dus prima kunnen doen. Gewoon stikken en kijken of de bloed in de urine zit of niet. En dan komt pas de rest eigenlijk. Want dat is natuurlijk een hele simpele om nog een keer er even bij te doen.
Je bedoelt het sediment? Want
dat echo, sediment.
Die echo moet je sowieso ook doen, hè?
Ja.
Precies.
Die echo die twee ook. Dingen. Ja, die twee dingen. Dus ik denk dat.
En dan kan je overleggen.
Ja.
Dan heb je eigenlijk alles in handen. Nou.
Ja. En natuurlijk dat we als de klaring geen medische consequenties meer heeft. Dus je doet er eigenlijk niks mee. Niet
bij
meer
kwetsbare
meten.
Mensen.
Bij kwetsbare mensen.
Ja.
Alleen wel als je medicatie hebt die daar van invloed op zijn.
Ja.
En waar je misschien aanpassingen in de doseringen moet gaan doen.
Zou je kunnen overleggen met de apotheker?
Ja, precies.
Oké. Okay.
Top.
Dan gaan wij naar de literatuur. Opvallende zaken uit de vakbladen.
Ja, de literatuur, Bas. Wat heb jij gelezen?
Ja, nou, ik heb twee artikelen. Ik heb een artikel uit Huisarts en Wetenschap van juni met als titel prematuur arterieel vaatlijden. Oftewel vroegtijdig hart- en vaatziekte bij mensen onder de 55... die dus echt een doorgemaakt infarct of iets dergelijks zal hebben.
Heel jong.
En dan staat er als ondertitel onderbelicht, onderschat en onderbehandeld.
Oké,
ja.
Zorgelijk.
zorgelijk. Nou ja, het zijn natuurlijk mensen die het op jonge leeftijd krijgen. En dat betekent dus ook dat ze grote gevolgen hebben. Dat het echt wel gevolgen heeft op hun levensverwachting.
Mm-hmm.
Het zijn vooral 2/3 is man die dat doormaakt. En het zijn vooral dan coronair problemen. Dus niet zozeer... Ja, die komen ook wel voor CVA's en perifere arterieel vaatlijden. Maar meestal is het dus hartproblemen.
Ja.
En de oorzaak is meestal ook wat anders. Of althans, relatief vaker wat anders dan de klassieke risicofactoren. Mm-hmm. Dus je kan ook een infectie hebben of een bindweefselziekte. Maar dat wordt, want die mensen komen natuurlijk in de tweede lijn, dat wordt allemaal daar opgespoord. Maar wat zij benadrukken is dat het risicoprofiel bij deze jonge mensen ook behoorlijk verschilt ten opzichte van de oudere mensen. Ze hebben bijvoorbeeld minder vaak hypertensie en diabetes en chronische nierschade. Maar ze hebben vaker roken, overgewicht en het metabool syndroom. En ze hebben ook vaak een positieve, nou dat kan ook voorkomen, een positieve familieanamnese en hypercholesterolemie.
Oké. En ik neem toch aan dat die mensen gewoon opgevolgd worden. Op het moment dat je een infarct hebt gehad op jonge leeftijd en de cardioloog heeft zijn ding gedaan en stuurt jou met 5 pillen weer terug naar de huisarts.
Ja, jij denkt van waarom is het onderbelicht en onderschat en onderbehandeld? Nou ja, dat blijkt in de praktijk dus wel zo te zijn. Want 72% van deze jonge mensen die dit op jonge leeftijd hebben gehad, gebruikt maar een bloedverdunner.
Hè?
78% cholesterolverlager bij mensen met een hartinfarct. Ja, en ze denken dat jonge mensen wat minder therapie trouw zijn. Dat zien ze ook wel. De pillen worden minder goed ingenomen dan mensen die dat op oudere leeftijd krijgen. Maar ook omdat wij het misschien toch te laag inschatten. Dus dat is een aandachtspunt.
En dit gaat over mensen die, dat is in huisarts en weeskunde, gaat over mensen die terug zijn in de eerste lijn.
Ja. Ja, die worden dan op een gegeven moment terugverwezen. Hè? Dat zijn al die zorgstraten. Maar weet dat er in ieder geval, hè, want er kunnen mensen zijn die komen met vragen van, ja, waarom heb ik het eigenlijk zo jong gekregen?
Ja.
Want soms zijn er misschien helemaal geen risicofactoren die meteen naar voren komen.
Nee.
Je hebt je best gedaan en de streefwaarden worden niet gehaald. Wees je bedacht dat het bij die jonge mensen heel belangrijk is om die streefwaarden te halen. En weet ook dat bijvoorbeeld het LDL een hele lage streefwaarde heeft, onder de 1,8 bij jonge mensen.
En dat het eigenlijk nooit lukt zonder medicatie?
Nou, dat lukt zonder medicatie niet, maar soms lukt het ook niet met medicatie.
Nee.
En dan kan je ook daarvoor, dus of voor vragen, of als je de streefwaarde niet haalt, natuurlijk doorsturen.
Ja.
En er zijn verschillende centra in Nederland die een specifiek zorgpad hebben voor mensen die op jonge leeftijd hart- en vaatziekten hebben doorgemaakt.
Oké. Dus dat is ook niet.
Nou, dus dat is een huisarts en wetenschap, een aandachtspunt voor ons allemaal.
Precies.
Het tweede wat ik tegenkwam was in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.
Mm-hmm.
En dat gaat over ernstige hypertensie in de eerste lijn of op de spoedeisende hulp. Vermijd onnodige verwijzingen of aanvullende diagnostiek. Nou, er stonden een paar casus in en ik ga jou een casus voorleggen. Het gaat over een 50-jarige man, die is al 10 jaar bekend met een hoge bloeddruk. Hij wordt hiervoor behandeld door zijn huisarts. En hij heeft verder rest type 2 diabetes en jicht. Hij is niet op controle geweest bij de praktijkondersteuner, maar wel thuis zijn bloeddruk gemeten. En hij heeft herhaalde metingen. En nou zijn ze opgelopen tot 220 over 90. De huisarts die laat hem op het spreekuur komen.
Mm-hmm.
En bij de huisarts is de bloeddruk, even kijken, 218 over 85.
Okay.
En dan komt de huisarts bij jou, Petra, met de vraag, wat nu? 218 over 85. 50
dat
jaar.
Dat is hypertensieve crisis, toch? Moet je uitvragen of iemand klachten heeft als hoofdpijn en slecht zien?
Ja.
En dan. Nadat je. Kijk, als iemand helemaal zijn tabletten niet heeft genomen, dan gaan we ervan uit dat we dat allemaal netjes uitgevraagd hebben.
Ja, maar
niet?
Zou je dan. Heeft ze tabletten niet ingenomen, maar toch 218 nu? Nou, ik vond dit een heel fijn artikel. Want wij kennen misschien allemaal niet de richtlijn hypertensief spoedgeval. Maar die is er. Er is een heel mooi flowchartje bij gemaakt. Kijk, je kunt hoge bloeddrukken hebben bij patiënten met echte heftige klachten. Maar die herkennen we wel. Dat zijn mensen met pijn op de borst. Mensen met een scheurende pijn tussen de schouderbladen. Vaak met zweten en dat soort dingen. Mensen die neurologische uitval hebben. Of mensen die acuut heel kortademig zijn geworden. Of acuut niet meer plat kunnen liggen. Waarbij je aan hartfalen denkt. Nou, dan weet elke huisarts, daar moet je mee aan de slag. Ja, die moet het door. Dat is het probleem niet.
Okay.
Het probleem zit vooral bij deze patiënten die bellen met een hoge bloeddruk en er eigenlijk misschien wel geen klachten hebben. Of je vraagt er niet naar. Er zijn twee klachten die je uit moet vragen. Hoofdpijn of visusklachten.
Okay.
Dus nu ontstaan de hoofdpijn vaak aan twee zijden. En nu ontstaan de visusklachten vaak ook aan twee zijden. En dan kwam het, zoals voor mij een leerpunt, de bloeddruk, als de bloeddruk zowel systolisch als diastolisch te hoog is, en dan is het 200 en, dus de bovendruk boven de 200 en de onderdruk boven de 120. Dat was dus niet bij deze patiënt zo.
Nee.
Maar als dat zo is, dan moet je verwijzen. Dus bij klachten en een bloeddruk die zowel systolisch als diastolisch boven de 200.
En als dat niet zo is, niet?
120. En als dat niet zo is, is het geen hypertensief spoedgeval. Dan kan je gewoon in de eerste lijn dat behandelen. En anders
op hoog
van medicijnen, conform de richtlijnen.
Ja.
Maar als er wel hoofdpijn of visusklachten zijn, nieuw ontstaan hoofdpijn en visusklachten, dan moet er een fundoscopie gedaan worden. Dus dat is de oproep volgens mij aan
een
de tweede lijn.
Een fundoscopie?
Ja, dus er moet even naar het netvlies gekeken worden. Zoals we bij onze patiënten met diabetes elke 3 jaar doen. Maar in dit geval gaat het om een hypertensieve oogafwijking, hypertensieve retinopathie.
Ja.
Ja, en dan als dat zo is, maar dat is hier voor de tweede lijn. Als dat zo is met zo'n hoge bloeddruk, dan moet die bloeddruk binnen een paar uur naar beneden gehaald worden. Maar ook weer niet te snel. Dus dat krijg je nog wel een ingewikkeld protocol.
Ik heb een nieuwe term geleerd op het symposium. Want anders heb je visus bedreigende oogklachten.
Oh, ja, ja, ja. Dus ja, voor de eerste lijn denk ik belangrijk bij die alarmsignalen, pijn op de borst en scheurende pijn, insturen natuurlijk.
Ja.
Maar als je een bloeddruk die zowel systolisch als diastolisch boven de 200 CQ 120 is, met hoofdpijn of visusklachten, insturen.
En
geen
anders,
klachten, kan je gewoon conform de richtlijnen
dus
behandeld.
Als die 220 over 85 is, niet.
Ja, dan is het vaak
staat.
Ja. Wat zou jij doen dan als er dan toch weer een nieuw ontstaan hoofdpijn is? Misschien even een belletje. Maar,
ja,
dat is, maar in ieder geval,
ja,
dat artikel zegt, dan is het vaak stress of pijn die dat veroorzaakt.
Goed uitvragen dus.
Ja. Nou ja, wat ik ook regelmatig heb, dat zul jij ook wel hebben. Mensen die, omdat ze die bloeddrukmeters hebben,
ja.
Dan zeggen, ik heb een hoge bloeddruk en ik heb daardoor klachten.
Ja.
En ik heb van Jan Westrink geleerd, het is vaak andersom. Hè? Want bij die lage bloeddruk kun je niet van je bloeddruk klachten krijgen.
Mm-hmm.
Mensen voelen zich gewoon wat vervelender, gaan hun bloeddruk meten.
En
omdat ze zich vervelend voelen, is die bloeddruk
die
wat hoger dan normaal.
Ja,
ja, daar hebben we best wel ruis voor. Dus
ja,
mensen die wat hogere bloeddruk hebben met klachten, geruststellen.
En de klachten zijn dus heel specifiek die je moet uitvragen.
Ja, en dan moet het zowel de onderdruk als de bovendruk verhoogd zijn.
Ja.
Nou,
interessant.
Ja, en jij, had jij nog wat gelezen?
Ja, ik kwam iets tegen op LinkedIn. Daar volg ik het voedingscentrum. Dat vind ik eigenlijk altijd wel leuk, want die posten nog wel eens iets nuttigs. En wat mij echt opgevallen was, ze posten er iets over de nieuwe voedingsrichtlijn in België.
Oké. Okay.
Dan kun je denken, nou, ja, gaan veel
dat,
mensen
dat zei het Nederlands voedingscentrum.
Dat Nederlandse voedingscentrum, okay, zei, nieuwe voedingsrichtlijn in België. Hoe zit het in Nederland? Nou, in Nederland komt er ook een nieuwe aan. Die wordt modulair, net als onze NAG-standaard wordt dat gedaan. Het eerste deeladvies wordt eind van dit jaar verwacht. En dat gaat dan over eiwitbronnen. Maar in België zijn ze klaar. In,
okay,
België hebben ze een nieuwe voedingsrichtlijn. Ja, dat is wel bijzonder, want die is echt anders dan die van ons. Er zijn toch best wat verschillen. De basis is hetzelfde.
Maar we
hebben
het over België, dat grenst aan Nederland.
Ja, ja,
okay,
ja. En ze moeten meer groenten, meer fruit. Er wordt meerdere keren pulvruchten in de week, terwijl wij zeggen,
dus even kijken wat meer. Wij zeggen 250 gram groenten. Wat zeggen zij?
300 gram groenten.
Oh, oké. Okay.
Niet twee stuks fruit. Dat is ook best een handige instructie.
Ja, maar Karel,
zij zeggen 250 gram fruit. Bij voorkeur seizoensfruit.
Ja,
ook nog
maar Karel Bos zei ook al tijdens ons symposium, huisarts-leefstijlarts, 450 gram groente. Die zegt nog meer. Dat
nog
zegt
meer.
De WHO,
ja,
zegt
dat
dit.
Zegt de WHO.
Dus veel groente.
Nou, maximaal 1 ei per dag. Natuurlijk stond er ook iets over friet. Echt,
ja?
Geweldig. Ja, nee,
okay,
echt. Dat ze conform de energiebehoeften wel aardappels mogen eten of zoete aardappels. De voorkeur gaat uit naar gekookt of gebakken, terwijl het gebruik van gefrituurde producten het best beperkt blijft. Dat is wat er staat. Maar alcohol, ook een ander advies dan bij ons. Dus dat is toch een beetje dat je denkt, oké, drink geen alcohol. Dat is dan hetzelfde. Maar als je toch drinkt, maximaal 10 standaard eenheden per week.
Per week, oké.
Verspreid over verschillende dagen, dat dan weer wel.
Niet binge drinken. Niet binge drinken.
Nee, okay. Dus de basis is wel hetzelfde. En toen dacht ik, nou, hoe kan dat dan? En daar hebben ze ook prima netjes wat over gezegd. Waarom verschillende richtlijnen per land? En dat is dan niet zozeer van, ja, het is allemaal wetenschappelijk onderbouwd. Dat ding, maar eetgewoontes, tradities, beschikbare producten. En dus ook voorkeuren per land verschillen. En toen dacht ik even, ja, dat is raar. Hoezo? Ik bedoel, je wilt toch een goed advies geven? Maar toen dacht ik wel, ja, je kan wel een advies geven, maar of het is er niet, of mensen gaan het überhaupt niet doen, want het past helemaal niet in hun leven. Dus je moet natuurlijk wel een advies geven wat misschien toch wel een beetje cultureel acceptabel
is. Wat altijd met die voedingsrichtlijn natuurlijk zo is, het is een totaalpakket. Hè? Dus het is niet, je mag 10 glaasjes alcohol en ik eet geen groenten. Je mag niet cherrypicking eruit doen. Nee. Het is en elke dag 300 gram groenten.
Ja.
Maar ja, oké.
Nee, en de basis is zeker echt, de grove lijnen zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. Het zijn uitzonderingen. Maar ik dacht, nou, het is net een beetje anders.
Net
in België.
Een beetje anders. Nou, mooi.
Helemaal goed.
Zullen we eens naar Martin gaan?
We gaan naar Martin. Je heeft vast een mooie casus.
Opvallende dingen van het Forum.
Hallo, met Martin.
Hey Martin, met Bas en Petra.
Hi.
Wij bellen jou weer maandelijks op met de vraag, heb je nog iets leuks gezien op het Forum?
Ja, dat heb ik. Opeens, out of the blue, komen er heel veel vragen over toepassingsgebied en vergoeding van tirzepatide als jongste GLP-1-gipmiddel.
Hoe kan dat?
Ja, nou ja... Dat weet ik niet. Ik heb wel een gevoel.
Er is veel over te doen.
Er komt veel aan. Er is veel over te doen. Het staat in de populaire pers. Ik kan me voorstellen dat de firma die het middel levert ook denkt van, hey, ik heb wat nieuws. Laat het onder de aandacht brengen. Hoort zegt het voort, denk ik. Maar het viel me wel op dat er echt in één dag tijd gewoon 3 vragen over het middel waren. Dat is actueel. Dus daar moeten we even wat over zeggen.
En wat is de vraag? Op het Forum?
Nou, de meest prikkelende stelling, of de meest prikkelende vraag was eigenlijk een POH die zei, goh, ik heb iemand liraglutide gegeven voor in de vorm van Saxenda, dus voor het overgewicht indicatie.
Ja.
Dat werkt niet meer zo goed, dus ik heb de zorgverzekeraar gebeld. Nou, interessant insteek, dacht ik, maar goed. En die zegt, ja, je kunt best tirzepatide voorschrijven, hoor, dat wordt wel vergoed. Ik zeg, nou...
Pardon?
Voor obesitas?
Precies. Dus ik dacht, dat is dat geeft het toch een boel ruis.
Ja.
Want het is ook wel, het hele GLP-1 dossier is ook wel lastig. Met allerlei verschillende namen, verschillende toepassingen, verschillende sterktes en wel niet vergoed.
Ja.
Had deze POH dat voor deze ene specifieke patiënt gevraagd? Met misschien wel een toestemming van haar ziekte of zijn ziektekostenverzekering? Of was het een algemene vraag?
Dat weet ik natuurlijk niet. Ik heb de zorgverzekeraar gebeld en die zegt dat het vergoed wordt. Dus ik weet niet hoe. Ik ben niet bij het gesprek geweest. Ik weet niet of het ook duidelijk gemaakt is dat het om overgewicht ging en niet over diabetes.
Nou, misschien wel goed voor de luisteraars. Als je dit niet doet, want je kan de patiënt wel in de problemen brengen met behoorlijke kosten.
Zeker.
Exact.
Ja. Want de richtlijn is niet zo volgens mij, wat betreft de vergoeding.
Nou, er zijn natuurlijk een aantal dingen door elkaar. Hè. Je hebt natuurlijk de registratie van het middel.
Mm-hmm.
En dat staat in het farmacotherapeutisch kompas ook heel mooi. De registratie voor diabetes type 2 is er. Er is een registratie voor behandeling van obesitas.
Mm-hmm.
Maar dat staat in de kleine lettertjes helemaal onderaan. Er is geen vergoeding.
Zowel bij diabetes als bij obesitas?
Nou, helemaal niet bij obesitas. 0,0. Nee. Dus dan is het bijbetalen per maand €400.
Mm-hmm.
Er is een gedeeltelijke vergoeding van de tirzepatide bij diabetes. En het overige deel kan je nu nog via terugbetaalregeling.nl. Kan je, als je formulier invult, kan je dat terugkrijgen. Maar er staat ook bij, voor dit middel is nog niet bekend wanneer dat weer stopt. Dus met andere woorden, als de farmaceut zegt van ik heb genoeg.
Want die betaalt dat terug aan de patiënt.
Die betaalt dat terug.
precies.
Ja, via die firma. De helft. Terugbetaalregeling.nl.
Ja.
Ja, dat hangt weer van de dosering af. Ja. Dat maakt dan wel erg doorzichtig, hoor.
Ja.
Of ondoorzichtig, moet ik zeggen.
Ja.
En er was ook iemand die zei van, nou, is er al een omzetschema bekend van de semaglutide, dus van de diabetesindicatie naar tirzepatide.
En wat zei je toen?
Nee, die is er niet. Maar ik heb er wel een toelichting bij gegeven.
Gelukkig.
Want de tirzepatide is nog niet opgenomen in de NRG-standaard.
Bij diabetes.
Dus dan is het dus ook geen richtlijn hoe je dat om moet zetten.
Nee.
En wat is de reden dat het nog niet opgenomen is in de standaard? Want er is dus wel een registratie, maar geen deels vergoeding. Maar hij staat niet in de standaard. Dat is de status quo nu.
Precies, nou zo zeg je het heel goed. En dat, ik hoop dat inderdaad een duidelijke quote is. Hè? Mm-hmm. Wel registratie, deelvergoeding. En nog niet in de standaard. En dat is omdat de lange termijn veiligheidsdata nog niet gepubliceerd zijn.
Okay.
Het middel is relatief nog nieuw. Dus we weten nog niet precies hoe het in grote groepen mensen op langere termijn gaat. Dat komt er wel aan. Mm-hmm. Maar dat is er nog niet. Dus momenteel, dat zeggen wij, moet je toch wel heel voorzichtig zijn. Wil je een nieuw middel gaan voorschrijven wat niet opgenomen is in de richtlijnen.
Precies.
Nou, zeker als het gaat over veiligheid natuurlijk.
Exact, want je weet ook nooit wat er naar voren komt. Het ziet er allemaal wel goed uit en het is niet de eerste GLP-1.
En we weten wel natuurlijk de korte termijn. Hè? Dus de aankomende, als je het een half jaar of een jaar gebruikt, dat weten we natuurlijk wel. Maar niet als je het lang gaat gebruiken. En die studie komt binnenkort uit. Ik verwacht na de zomer dat daar de eerste gegevens over bekend worden. Ja, dan kunnen we.
Ja, ik hoor het ook op het diabetescongres in Wenen. In september zal dat gepubliceerd worden.
Ja.
Nou, maar goed, we weten natuurlijk nog niet wat eruit gaat komen.
Nee.
Maar ik kan je wel vertellen, Martin, de eerstvolgende podcast nemen wij altijd op dat diabetescongres. Dat is dit jaar in Wenen en dat is in september. Ja. En dan hebben we gewoon een podcast en zitten we daar gewoon met de Lange Hans team. Dan kunnen we meteen even rapporteren wat eruit gekomen is natuurlijk.
Start plan, gaan we doen.
Hey, super dank. Sowieso voor het hele schooljaar weer ons bij lesgeven over forumvragen. Ik hoop dat jij deze zomer ook lekker gaat uitrusten, Martin.
Komt helemaal goed, dankjewel.
Ja, en tot in september.
Tot in september, groetjes.
Dag.
Ja, dan zijn we weer aan het einde gekomen van deze 29e podcast.
Ja, dan gaat de zomer echt beginnen.
En we wensen jullie dus ook allemaal een hele fijne zomer toe. Als je het leuk vindt, deze podcast, geef dan even een review op Spotify of iets dergelijks. Want dan kunnen meer collega's deze podcast vinden. En tot in september.
Tot in september.
Dag. En dan nog een laatste mededeling. Wij van Lange Hans zijn een groep vakgenoten met een hart voor de eerste lijn, bestaande uit kaderhuisartsen, praktijkondersteuners, diabetesverpleegkundigen en internisten. Voor meer informatie over Lange Hans en onze boeken, cursussen en andere materialen voor de huisartspraktijk, ga naar langerhans.com.